Flexibiliseren is een belangrijke pijler in het onderwijs. Maar ja, hoe doe je dat? Daar weet onze volgende gast alles van. Professional meets student in gesprek met Paul den Hertog. Paul, welkom.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent. Is flexibiliteit in het onderwijs een must?
Ik denk het wel. Als je kijkt vandaag hoe snel deze wereld om ons heen verandert, dan kan het niet anders dan dat we met het onderwijs in staat moeten zijn om flexibel mee te kunnen bewegen met deze dynamische wereld.
Ja, nou, interessant. We gaan het hier de komende 20 minuten uitgebreid over hebben, maar dat doen we niet met z'n tweeën. Ik heb een kritische student aan mijn zijde, ja, een tafeldame eigenlijk, Marlijn van der Veen. Student aan de toneelschool Amsterdam.
Ja, hi.
Hallo, goeiedag. Ja, de toneelschool, dan denk je gelijk, dat is een hele flexibele opleiding. Klopt dat?
Dat is zeker waar.
Ja?
Ja. Nee, ik zit in Amsterdam op de toneelschool. En wij kijken per semester wat er kan veranderen in het onderwijs. En wat voor les er meer moet en wat voor les er minder kan.
Ja. Dus het is een vorm van onderwijs die de hele tijd aan het veranderen is.
Innoveren, ja. Ja. Zeker.
Ik kijk gelijk naar jou, Paul, laten we beginnen met de term flexibiliteit. Wat is dat?
Een heel breed begrip.
Ja.
We noemen het ook wel eens een kofferbegrip. Je kan er van alles in stoppen, wat jij maar wil. In het versnellingsplan flexibilisering, waar ik voor werk, zijn we dus ook begonnen met het team om dat begrip flexibilisering maar eens uiteen te rafelen en te kijken, waar hebben we het nou eigenlijk over? Je kan op heel veel verschillende manieren kun je het onderwijs flexibiliseren. Je kan in tijd en tempo gaan variëren of flexibiliseren. Of in de inhoud natuurlijk.
Ja, precies. En welke van de twee heeft dan jouw voorkeur?
Allebei.
Oh, allebei.
En.
En. Dus en vorm en inhoud.
Zeker.
En dat klinkt ook mooi, maar dan zijn vorm en inhoud zijn voor mij ook twee hele vage begrippen. Dus heb je misschien een voorbeeld van hoe dat er dan in de praktijk daadwerkelijk eruit ziet.
Zeker. Ik zou het heel mooi vinden als studenten bijvoorbeeld elementen uit verschillende opleidingen met elkaar kunnen combineren. Ik was kort geleden op een open dag bij mij op de Hogeschool van Amsterdam, waar ik werkzaam ben. En ik hoorde daar een jonge dame vertellen aan een van de collega's van mij die op die open dag werkzaam was. Want zij zou heel graag een combinatie willen volgen tussen enerzijds een deel van het curriculum van het Amsterdam Fashion Instituut en een deel van het curriculum van commerciële economie. Want zij wil heel graag aan de slag met haar eigen concept, haar eigen merk wat ze in haar hoofd heeft en wil dat in de markt gaan zetten. En juist een combinatie van beide opleidingen zou haar, was haar beeld, heel goed in staat kunnen stellen om die stap te zetten.
Ja, en dat mogelijk maken is flexibel onderwijs volgens jou?
Zeker, ja.
Ja. Marlijn, als je daar naar kijkt, mis jij dan toch misschien iets op jouw school?
Nee, want de Amsterdamse toneelschool is onderdeel van de AHK. Dus wij zitten met allerlei kunstdisciplines bij elkaar. Dus als ik wil, kan ik ook meme-lessen volgen. Dan kan ik extra zangles krijgen. Dus bij ons is het al heel erg verweven in elkaar.
Ja, precies. Oh, wat grappig. En is dat vrij zeldzaam?
Je ziet het gelukkig in toenemende mate, maar het is wel zo dat lang niet alle instellingen op dit moment werken aan flexibel onderwijs. Het is een trend die is een jaar of 10 geleden langzaam maar zeker het onderwijs ingeslopen. Mm-hmm. En die krijgt wel, die wordt steeds groter, die trend. Je ziet daar echt de ontwikkeling in. Maar het is zeker niet zo dat alle studenten al dat soort mooie keuzes kunnen maken. Dat is wel jammer.
En waarom sta jij vooraan op die barricade om dat wel te gaan bewerkstelligen voor iedereen?
Ik probeer zelf naast mantelzorg en een fulltime baan ook een masterstudie af te ronden nog steeds. En dat is een bijna onmogelijke opgave.
Ja, dat lijkt me ook.
Dus ik zou het heel fijn vinden, niet alleen voor mezelf, maar ook voor mensen die ik ken in mijn omgeving, voor andere mensen, als we wat meer in staat zijn om al die verschillende dingen die onze agenda's vullen, dat we die wat makkelijker op elkaar kunnen afstemmen. En soms betekent dat gewoon dat je even niet voltijd studeert, maar misschien op 3/4 of 80%.
Mm-hmm.
Dat zou moeten kunnen wat mij betreft.
Ja, maar daar moet ook onwijs veel voor gebeuren, denk ik wel gelijk.
Zeker.
Daar moet een heel politiek systeem moet eigenlijk worden omgegooid.
Ja, dat is meteen de meest grote veranderopgave. Ja. Als je kijkt naar de wet hoger onderwijs en het hoger onderwijsstelsel zoals dat nu is ingericht. In die wet staan gewoon begrippen als studiejaar. En dat begint nou één keer op 1 september en dat eindigt op 31 augustus. En zo zijn er nog een aantal begrippen die vandaag in de wet verankerd zitten. En die maken het lastig voor een opleiding of instelling om het onderwijs flexibel aan te bieden. Dus er zijn ook veel in gesprek in Den Haag, onder andere met ambtenaren bij OCW. Om te kijken waar nou de ruimte precies zit. Wat kunnen we vandaag toch wel? En waarvoor moeten we nou echt die wet gaan wijzigen?
En hoe reageren die ambtenaren dan op jou? Denken ze van, Nou, dit is inderdaad de toekomst. Of denken ze echt van, oh, heb je er weer zo een die lekker flexibel wil studeren?
Ik denk dat het een beetje van allebei is.
Oh ja?
Ja, de meeste mensen zien wel dat dit de toekomst is. Er wordt echt al een jaar of 10 worden er verschillende beleidsnotities geschreven over dit onderwerp. En het draagvlak voor leven lang ontwikkelen en flexibel onderwijs wordt steeds groter. Maar tegelijkertijd, het is nog wel een opgave om dat goed te realiseren. We hebben een heel mooi stelsel in Nederland, wat hele hoge kwaliteit studenten aflevert aan de arbeidsmarkt. We hebben bekende master- en bachelor diploma's die ook goed worden ontvangen binnen het beroepenveld. Op het moment dat we dat bijvoorbeeld in het kader van flexibel studeren in tijd en tempo zouden ophakken in stukjes. En je kan dat in delen tot je nemen. En we zouden je voor die delen certificaten gaan geven in plaats van diploma's. Ja, dan zijn er ook wel wat mensen die zich daar een beetje zorgen om maken. Want dat diploma is toch een belangrijk ding.
Ja, nee, natuurlijk. Dus dan moet je niet alleen de politiek meenemen, maar dan moet je ook docenten met je meekrijgen en onderwijsinstellingen. En
studenten natuurlijk.
En studenten, maar ik denk toch dan wel dat studenten er positief tegenover staan, of niet?
In eerste instantie wel. De meeste studenten, ik heb daar bij de HVA bijvoorbeeld ook een onderzoek naar laten doen, die zouden heel graag meer keuzemogelijkheden willen dan ze vandaag hebben. Tegelijkertijd is het zo, ik was vorige week bij een bijeenkomst van het Interstedelijk Studentenoverleg hier in Utrecht. En die studenten gaven ook aan van ja, we moeten al zo ontzettend veel tegenwoordig. We moeten ons steeds in toenemende mate steeds meer profileren. Is het nou niet zo, op het moment dat wij nog meer te kiezen krijgen binnen onze opleiding en nog meer moeten gaan profileren, dat we daar helemaal aan ten onder gaan? Dat het wordt misschien een beetje te veel profileren, ja. En een beetje te veel keuzes, dat leidt tot keuzestress. Dat mag natuurlijk niet de bedoeling zijn. Dus dat betekent voor mij ook dat als ik in gesprek ben met mensen over flexibel onderwijs, dat ik daar heel vaak bij onderstreep dat de begeleiding van de student bij het maken van die juiste keuzes, de studieloopbaanbegeleiding noemen we dat ook wel, die is heel erg belangrijk.
Is daar ook een belangrijke rol weggelegd voor de docent?
Zeker. Ik denk zelfs een heel speciaal type docent. Wat meer een coach dan echt een docent die de lesstof overdraagt.
Een geëvolueerde docent.
Ja, ik denk echt een andere rol. Je kan heel goed zijn op je vakgebied en bijvoorbeeld heel veel verstand hebben van commerciële economie. En dat zegt vrij weinig over hoe goed jij bent in het begeleiden van jonge mensen bij het begin van hun volwassen leven en het maken van de juiste keuzes daarin. Ik denk dat het echt een ander vak is.
Ja, precies. Dus het is echt meer een coach.
Het is echt meer een coach. In
plaats van een docent. Maar ja, waar moeten dan alle oude docenten heen?
Nou, ik denk dat die nog steeds nodig zijn. Maar ik denk dus dat een aantal rollen binnen de hogeschool, die zal je gaan zien veranderen de komende jaren. Ja. En een van die rollen is het begrip docent. Als je kijkt naar de docent vandaag, dat is eigenlijk een schaap met vijf poten. Die beste man of vrouw, die moet ontzettend veel kennen en kunnen. Moet verstand hebben van zijn vakgebied. Moet in staat zijn om een beetje aantrekkelijk lesmateriaal te maken. Moet goed digitaal en in de fysieke wereld kunnen communiceren met studenten, met zijn collega's. Er zijn best veel verschillende disciplines. En ik denk als we daar wat langer bij stilstaan, ja, dan zul je zien dat er een aantal docenten gaan misschien niet zo goed zijn in het geven van een inspirerend hoorcollege, maar wel heel goed in het begeleiden van studenten of in het maken van heel aantrekkelijk lesmateriaal.
Ja. Hoe gaat het er nu in het buitenland aan toe? Kunnen we daar veel van leren als we over de grenzen kijken?
Zeker. Als ik kijk naar Australië en Nieuw-Zeeland bijvoorbeeld, daar zie je dat flexibilisering al wat verder vorm heeft gekregen dan hier in Nederland. Wat je daar ziet bijvoorbeeld in het stelsel is het fenomeen micro-credential. Dat is een soort van mini-diploma voor een kleiner stukje onderwijs. Niet een hele leergang van enkele jaren, maar misschien een leergang van een half jaar, één semester of een half semester. En daar krijg je dan een bepaald certificaat voor. En door het verzamelen van dat soort certificaten en het stapelen van die certificaten, werk je stap voor stap werk je toe naar nog steeds een echt diploma. En dat blijft ook gewoon het doel. Maar op het moment dat je halverwege je studie even moet pauzeren omdat je bijvoorbeeld andere belangrijke dingen te doen hebt in je gezin, betekent het niet dat je met helemaal niks staat. Je hebt nog steeds een aantal certificaten voor gekregen voor de vakken die je hebt behaald in de periode daar naartoe.
En heb je wel nog een x-aantal certificaten nodig om eventueel uiteindelijk een diploma te krijgen? Of staat
ja,
dat helemaal
zeker
los van elkaar?
Nee, dat staat niet helemaal los van elkaar. En er is een soort van logische route naar het diploma toe, zodat zowel de student, maar ook het beroepenveld. Stel, je bent al aan het werk. Je hebt een aantal certificaten gehaald. Dan weet zowel jij als je werkgever van, als we die en die cursus erbij organiseren, dan zou je gewoon dat diploma kunnen halen.
Ja, dus echt je eigen route binnen de school kunnen creëren op die
manier.
Je
eigen route binnen de school, dat is de bedoeling.
Vet.
Ja, zeker.
Als ik dan naar mijn eigen studietijd kijk, had ik dat graag gedaan. Maar aan de andere kant denk ik ook, ik had die tijd voor mezelf nooit genomen, omdat er iets heel erg op mijn schouder drukt. Namelijk studiefinanciering die er niet is.
Ja,
je moet
precies.
Alles zelf uit eigen zak betalen.
Ja.
Dus ik kan me voorstellen dat dat voor flexibel onderwijs best wel een een boeman is.
Je moet over die financiering moet je goed nadenken, zowel als student als als instelling. En als student, er loopt op dit moment een pilot vanuit het ministerie van OCMW, betalen per studiepunt. Dat zou een manier kunnen zijn. Als jij denkt, komend half jaar...
Hoe werkt dat dan, betalen per studiepunt?
Precies zoals ik het zeg. Nu betaal je 1 jaar collegegeld voor 60 studiepunten die je moet halen in dat jaar. Mm-hmm. Stel, jij weet nu al, ik ga de komend half jaar, als gevolg van allerlei privéomstandigheden, wat dan ook, ik heb maar tijd voor 40. Dan hoef je ook maar 2/3 van dat collegegeld te betalen.
Oh. Ja, daar sta ik best wel van te kijken. Ik wist helemaal niet dat dat bestond.
Nee, het is ook niet iets wat bij alle opleidingen mogelijk is. Het is een experiment van OCMW. Zij doen dit om te peilen binnen de sector 1. Wat betekent dit nou voor studenten? Wat vinden studenten daarvan? En 2, wat betekent dit voor een instelling? Gaan die op de fles? Kunnen die zichzelf nog steeds bedruipen? Is het ook allemaal te organiseren, al die in- en uitstromende studenten? Voordat je zo'n heel stelsel wijzigt waar meer dan 500.000 studenten in zitten, is het vaak wel goed om dat even te toetsen. Dat doet het ministerie op dit moment met dit experiment.
En heb je enig idee of het een beetje lukt met het experiment? Of is dat nog niet naar buiten gekomen?
Daar is nog geen eindrapportage over.
Precies.
Het experiment loopt op dit moment. Maar ik hoor goede geluiden.
Ja, lijkt me ook, ja.
Wat zijn überhaupt de reacties op jou? Want je bent een innovator in het onderwijs. Hè? Je gaat naar plekken toe, daar vertel je je verhaal. Maar hoe wordt er gereageerd op de term flexibiliteit?
Dat wisselt een beetje met wie je in gesprek bent. Ik zei al, het is een kofferbegrip, dus je kan er heel veel in bedenken of in herkennen. Dus vaak duurt dat een paar minuten, ben je met elkaar in gesprek en op een gegeven moment denk je, oh, we hebben het over flexibilisering in tijd of we hebben het over flexibilisering in inhoud. En die reacties zijn over het algemeen wel positief. Veel mensen zien dat het onderwijs zoals we dat vandaag georganiseerd hebben, waarin we een opleiding bedenken, die gaan ontwerpen, daar op een gegeven moment een macro-doelmatigheidstoets voor doen, dan pas gaat de opleiding open en 4 jaar later kun je de eerste studenten van het HBO afleveren aan de arbeidsmarkt. Dat is een traject van 6-7 jaar. Die arbeidsmarkt die verandert zo ontzettend snel. Wij moeten sneller kunnen schakelen dan dat.
Maar moeten we dan ook vaker samen gaan werken met de arbeidsmarkt zelf? Is dat ook een onderdeel van de flexibiliteit?
Daar ben ik altijd voorstander van.
Ja?
Ja, absoluut.
En in welke vorm zou dat dan passen binnen jouw visie?
We hebben natuurlijk de stage, waarin de student gewoon een half jaar lang werkzaam is bij een bedrijf en daarvan alles kan leren. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat we bijvoorbeeld minoren samen gaan organiseren met bedrijven uit de omgeving van de hogescholen.
Ja. Als jij nou een blik op de toekomst mag werpen, Paul. Hoe ziet dan het onderwijs voor jou eruit? Op hogere school, op hoger onderwijs dan.
En hoe ver is die toekomst dan voor jou?
Dat wil je...
40 jaar of 4 jaar scheelt nogal een beetje.
Ja, dat is ook zo. 15 jaar.
15 jaar. Nou, dat vind ik wel heel ver om 15 jaar vooruit te kijken. Maar als ik een gokje zou mogen wagen, dan denk ik dat we naast het diploma-gerichte onderwijs wat we vandaag hebben, dus ook de mogelijkheid te hebben om het onderwijs in modules tot je te nemen. Voor die modules krijg je micro-credentials. En die micro-credentials die kun je stapelen alsnog richting een erkend diploma.
Ja, precies. En wat moet er nog allemaal gebeuren voordat we daar zijn?
Behoorlijk wat. Als we kijken naar het huidige stelsel, dan zien we dat er bijvoorbeeld een applicatie bestaat zoals StudiLink, waar je kan inschrijven voor je opleiding. Daarna ga je naar de opleiding en aan het eind van de rit krijg je een diploma. En dat wordt bij Duo opgeslagen in het diploma-register. Nou, ik denk die workflow ongeveer, die zullen we moeten repliceren voor flexibel onderwijs. Dus dat betekent dat we naast StudiLink misschien iets hebben als cursuslink of moduleLink voor kleinere eenheden. Die neem je tot je, je gaat studeren, je maakt de toets, je krijgt daar op een gegeven moment een keurige beoordeling voor. Daar krijg je een micro-credential voor. Nou, ook die moeten we dan net als een diploma kunnen opslaan bij Duo in een micro-credential register. En ik denk op het moment dat we die stappen kunnen zetten in Nederland als stelsel, de hele sector, universiteiten, hogescholen en OCW met elkaar, daar kan dat echt wat moois op leveren.
Het klinkt ook allemaal heel mooi, maar ik vraag me vooral af, wanneer is het onderwijs klaar om die stap te zetten? Wanneer durft het onderwijs? Want hier heb je ook wel lef voor nodig, denk ik.
Hier heb je ook wel lef voor nodig, maar tegelijkertijd denk ik dat we dat lef hebben als sector. Als we kijken naar het hoger onderwijs in Nederland, is dat gewoon ontzettend goed. Het diploma-gerichte hoger onderwijs. En ik denk dat we die stap kunnen maken van diploma-gericht naar leven lang ontwikkelen, waar we meer op basis van certificaten werken. En dat we dat ook prima kunnen. Het hoeft ook niet ten koste te gaan van dat alles wat er al is. Het is iets nieuws, het is iets aanvullends.
Ik vind het altijd wel mooi, want jij vertelt dit wel met als ik naar jou kijk, ik zit tegenover je, met passie in je ogen. Maar waar komt dat vandaan? Waar komt dat onderwijshart vandaan?
Ja, dat is wel grappig. Had je mij 20 jaar geleden gezegd dat ik al bijna 20 jaar in het hoger onderwijs zou werken vandaag de dag, dan had ik je waarschijnlijk niet geloofd. Ik heb altijd een beetje haat-liefdeverhouding gehad met het onderwijs. Ik zat altijd ergens rechtsachter in de klas een beetje naar buiten te staren. Ik had last om me geboeid te houden en ook braaf op tijd dingen in te leveren. Tijdens mijn studie heb ik ervaren dat destijds, begin 21ste eeuw, het hbo-onderwijs nog best saai was voor mij. En ik zag bij MRT onder andere dat men bezig was met het opnemen van hoorcolleges en die ook integraal uitzond op het internet. Nou, dat vond ik ontzettend gaaf, want ik kreeg alleen maar stof, ja, powerpoints en de boeken, that's about it, zeg maar. Nee. En ik vond het heel mooi dat zij die hoorcolleges online uitzonden en ze hadden ook hele goede docenten die echt een goed verhaal konden vertellen, dus dat was gewoon mooie televisie. Ik dacht, dat wil ik ook. En toen ben ik begonnen als afstudeerproject om te kijken wat is er nou voor nodig, zowel vanuit technisch perspectief als vanuit de kant van de productie van dat soort mediazaken, om dat te realiseren binnen een hoger onderwijsinstelling. En ik heb de handen binnen de Hogeschool van Amsterdam, waar ik toen nog student was, op elkaar gekregen om een experiment te starten met webcolleges. En daar ben ik uiteindelijk op afgestudeerd. En ja, na mijn afstuderen was dat die webcollegedienst, die was nog niet helemaal af. Toen ben ik blijven plakken om die even netjes af te maken. En vandaag werk ik daar nog steeds.
Wat grappig, dus je stond eigenlijk al altijd vooraan in de linie voor nieuw innoverend onderwijs.
Ik heb wel ideeën over hoe het anders kan. En ja. Daar zet ik me graag voor in. Ja.
Volgens mij is het ook een nationaal ding nu, toch? Een soort webcolleges.
Je ziet ze overal tegenwoordig, ja.
Ben je dan een trendsetter geweest?
Nou, een beetje wel. Ja. En tegelijkertijd denk ik...
Had het eigenlijk Paltalk moeten hebben?
Nee, geen zin, want het gaat niet om mij. En het gaat ook niet om die technologie. Het gaat uiteindelijk om de inhoud waar al die docenten mee bezig zijn. Maar ik vond het wel heel gaaf dat we toen bij de Hogeschool van Amsterdam de eerste hogeschool in Nederland waren die hiermee bezig waren. Ja. En ik vind het heel tof om te zien dat nu tegenwoordig iedere hogeschool in Nederland hiermee bezig is.
Ja. Dus als je daarnaar kijkt en als je dat dan vergelijkt met nu je nieuwe strijd van flexibilisering, snap ik wel dat je daar dan ook veel vertrouwen in hebt. Want webseminars is in ieder geval al gelukt.
Nou ja, dus... en dan nu dat flexibel onderwijs nog.
Ja. Paul den Hertog, Marlijn van der Veen, dank jullie wel.
Dankjewel.
Yes.